Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 99, het eerste en het vierde vers, God de Heer regeert. Psalm 99, vers 1 en vers 4. Verbonden met de kerk der eeuwen gaan we ons geloof belijden en aansluitend zingen we uit Psalm 107 het eerste vers. Looft, looft de Heer gestadig. Psalm 107, het eerste vers nadat wij ons geloof beleden hebben. En ieder van u belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer in de hemel, uw naam loven en prijzen wij. Heer, wat bent u goed, voor ons ook, goed voor mensen die uw goedheid niet waard gemaakt hebben, uw goedheid niet verdiend hebben. Groot is uw trouw, uw genade. En Heere, wij danken u dat wij uw evangelie ontvangen, uw woord. En dat uw woord een woord van bevrijding is. Dat u ons los wilt maken, bevrijden wilt de banden van slavernij. De slavernij, de banden van de zonden. Waar wij ons aan uitgeleverd hebben. De zonden van de banden van verslavingen. De banden van de Satan. Heer, uw woord bevrijdt. Uw woord geeft vreugde en vrede in het hart. En wij danken u dat inmiddels zoveel eeuwen geleden de ogen hiervoor weer zijn opengegaan en dat Maarten Luther dat vrijuit heeft mogen verkondigen. Dat u hem de moed gegeven hebt om hier de vinger weer bij te leggen. Uw bevrijdend evangelie en de vrijheid van een christenmens. Vrijheid omdat we gebonden mogen zijn aan u, Heer Jezus Christus, die ons van ons geen slaven maakt, maar ons roept om kinderen te zijn van u. Heer, wat een geweldig evangelie. Wat een boodschap. Dat wij geen slaven hoeven te zijn, maar kinderen mogen zijn. Aangenomen kinderen, uit genade geadopteerd, in uw huisgezin opgenomen. Heer, geef dat we dat vanmiddag ook mogen ervaren, nu we hier zijn als kinderen, jongeren, ouderen, en degene die meeluisteren of het later zullen horen, dat wij het mogen beleven, heren, en ervaren ook. Dit is het huisgezin van de Heere en ik mag daar deel uit van maken door de grote genade van mijn God die naar mij heeft omgezien. Heren, dat we zo mogen leven vanuit uw liefde en geef alle kracht om het evangelie vanmiddag te verkondigen, maar ook voor ons, Heere, om dat te horen, om het te begrijpen. Heere, wees met ons als wij bidden, hoor ons vanaf uw hoge zetel. Hoor ons als wij zingen en u loven en prijzen. Geef ook de kracht om ons te begeleiden, Heer, op de orgel en te musiceren. En dat alles wat in deze dienst gebeurd mag zijn, om uw naam groot te maken, want dat bent u waard, Heere. Hoort u ons gebed, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar hoor ons gebed, uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit het Oude Testament, Genesis 14. En uit het Nieuwe Testament lezen we Hebreeën 6, vanaf vers 19 tot hoofdstuk 7, het vierde vers. In Hilversum ben ik na de vakantie begonnen met preken over Abraham en had daar een schema van gemaakt om een aantal keren over Abraham te preken. Maar het kan gebeuren dat je door een aantal gemeenteleden teruggefloten wordt. Wilt u niet te snel gaan? We willen eigenlijk alles horen. Het is zo mooi over Abraham. En ja, dat betekent dat we vanmorgen terechtgekomen zijn bij die ontmoeting van Abraham en Melchizedek. Een wat onbekend gedeelte uit de Bijbel, ook uit het leven van Abraham. Zo ineens zo'n moment dat een koning, een hoge priester, Abraham ontmoet en hem zegent. En dat alles staat in een gedeelte waarin heel wat gevochten is en oorlogen gevoerd zijn. Namelijk ook rond het gebied van Sodom waar Lot woonde. En Lot die had aanvankelijk gekozen voor het gebied in de buurt van de Jordaan. Zette zijn tenten op tot bij Sodom, maar In hoofdstuk 14 zullen we lezen dat Lot inmiddels al in Sodom woonde, ook krijgsgevangen is gemaakt, meegevoerd is en Abram laat het er niet bij zitten en gaat ze achterna en bevrijdt al die mensen die in gevangenschap werden weggevoerd. En dan komt die ontmoeting van Abram en Melchizedek. En Melchizedek komen we verder niet zo vaak tegen in Psalm 110, die we zo dadelijk ook gaan zingen. En in het gedeelte in Hebreeën, waar Jezus vergeleken wordt met Melchizedek en dat hoge priesterambt. We gaan het met elkaar lezen, die veldtocht van Abram. In de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, Arioch, de koning van Elasar, Kedorlaomer, de koning van Elam en Tideol, de koning van de heidenvolken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Zeboim en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allen waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Siddendal, dat is tegenwoordig de Zoutzee. 12 jaar hadden ze Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Kedorlaomer in het 14e jaar met de koningen die bij hem waren en zij versloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, de Zufieten in Ham, de Emieten in Shaveh-Kiriataim en de Horieten in een bergland Seir tot aan El Paran, dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden ze terug en kwamen in En-Mishpat, het tegenwoordige Kades, en zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Hazezon Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboim en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. En ze stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tideol, de koning van de volken, Amraphel, de koning van Siniar en Arioch, de koning van Elasar, 4 koningen tegen 5. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen erin, en de overgeblevenen vluchten naar het bergland. Ze namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg en woonden namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, de Hebreër, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Ze waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij vervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shaveh, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, die de hemel en aarde bezit. En gelooft ze God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Abram zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abram rijk gemaakt. Verre daarvan. Alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en de Mamre, laten die hun deel nemen. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. En we lezen verder wat daar door de schrijver van de Hebreeënbrief over wordt gezegd in Hebreeën 6... en 7, en we beginnen te lezen in Hebreeën 6, vers 19. deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. De eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Zalig zijn zij die Gods woord horen en het bewaren. Gemeente, in de verkondiging willen we met elkaar nadenken over Genesis 14... vers 18 tot 20. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste en hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham, de God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, Abraham, gaf hem van alles een tiende deel. Tot zover de tekstwoorden voor de prediking. Voordat wij daar met elkaar over gaan nadenken, krijgt u in de dienst van de offerande gelegenheid uw gaven te geven. Eerst is de najaarscollecte van de GZB, de tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, de derde die wordt bij de uitgang gehouden is bestemd voor het kerkgebouw. De Heer zegene u en uw gaven. En we zingen met elkaar het Psalm 110, waar Salem, Sion, Jeruzalem ook weer terugkomt en ook Melchizedek. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Dus heeft de Heer tot mijne Heer gesproken. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Thank you. Gemeente des Heren, donderdag 31 oktober ligt nog vers in het geheugen. En als we vooruitkijken, duurt het nog maar een paar jaar. En dan is het 500 jaar geleden, een half millennium geleden, dat Maarten Luther zijn stellingen tegen de aflaat presenteerde. Nu is het nog een gewone donderdag geweest en ook u bent niet als gemeente speciaal daarvoor bij elkaar gekomen om dat te gedenken. Daarom deze zondagmiddag een vraag die alles te maken heeft met de reformatie van de kerk. Wat hebben wij kunnen leren van de reformatoren? Noem ze maar op. Maarten Luther in Wittenberg. Huldrych Zwingli in Zürich. Martin Boetser in Straatsburg, Willem Farel en Johannes Calvijn in Genève, stuk voor stuk predikers van de genade van het evangelie. Genade, blijde boodschap, voor zondaren door Jezus Christus. En dit leren zij ons, verkondig het evangelie. Doe dat niet hap, snap. Hier een mooie tekst. En daar een pakkend verhaal over Jezus. En ga preken, zeggen zij. En laat je daarbij leiden door de Heilige Schrift. En wees een leerling van de Schrift. Ga preken te beginnen bij het eerste hoofdstuk van een Bijbelboek. En ga door totdat je gekomen bent in het laatste hoofdstuk, het laatste vers van een Bijbelboek. En dan zal de gemeente van Christus opgebouwd worden in het geloof. Die voortgaande lezing door de schrift heen. En dan niet alleen als je een klein bijbelboek hebt, bijvoorbeeld Jona of het boek Rut, 4 hoofdstukken, nee. Ook als het grotere boeken zijn, hele series spreken. En zoveel eeuwen later vraag je wel eens af, waar hebben ze het volgehouden? En neem bijvoorbeeld de preken over Handelingen. Calvijn heeft daar 195 preken over gehouden. En over Handelingen is het nog daaraan toe. Maar het wordt wel even anders wanneer je 200 preken hoort over de wetten en de geboden van Deuteronomium. Of wat dacht u, 43 preken over de profetie van Amos. Zulke lange series zijn we niet gewend. Althans, een langere serie, dat is voor u als gemeente, ik zag die mooie... Mooi blaadje bij de leerdienst. Als je begint weer met zo'n cyclus over de catechismus, dat je in ieder geval 52 preken daarover zult horen. En misschien nog wel een paar meer als er belangrijke vragen zijn waar afzonderlijk over gepreekt wordt. Dat is dan voor ons een hele lange serie, heel dat leerboek. Maar zo ben ik dan bezig in Hilversum om te preken over Abraham. En doen we een serieuze poging om alles aan de orde te laten komen. Dus niet alleen als Abraham op de hoogtepunten van zijn geloof is. Zo in die nacht bijvoorbeeld. Dat hij naar buiten mocht kijken. Dat hij naar de sterrenhemel mocht kijken. Om te zien of hij de sterren kon tellen. Je komt ook terecht dan bij de dieptepunten. Bijvoorbeeld dat gesjoemel met Sara als in Egypte is. Dat hij... Daar haar laat zeggen, zij is mijn zus in plaats dat hij er rondborstig voor uitkomt. Sara, dat is mijn vrouw. Hoogtepunten en dieptepunten en alles wat er tussenin gebeurt. En zo voorkom je ook dat je je favoriete verhalen gaat bepreken. En dan skippen we niet als een lastig stukje tegenkomen. Ook hier niet als het gaat over Abraham en Melchizedek. En dat is, gemeente, wat we leren ook, mogen leren, mogen vasthouden ook vanuit de reformatie, de reformatoren, hun manier van preken. Dat je door de schrift heen kruipt om die schatten van het woord te ontdekken. En ook hier gaan we ervan uit dat de schrijver gedreven is geweest door de Heilige Geest. Om van Gods wegen te spreken. Prediking moet zijn. Viva vox evangelii. De levende stem van het evangelie. En als we dat zeggen, dan zijn we weer helemaal bij Maarten Luther. om waar je ook leest in de Bijbel, Jezus Christus te ontdekken en te ervaren. Bij Jezus moet ik zijn, bij hem alleen. Luther had daar een woord voor wat heel moeilijk lastig te vertalen is. Was Christum treibet, wat je bij Jezus Christus brengt. Nou, leest de Genesis of je leest in Hebreeën, maakt niet uit of je leest een psalm, altijd weer. Hoe kom ik terecht bij Jezus Christus? En zo is het ook hier. We beginnen bij het tumult van al die koningen en vorsten die we tegenkomen. Maar we moeten uitkomen bij de Heer Jezus. Want anders heb jij niet die levende stem van het evangelie gehoord in deze dienst? En zou je geloof geen nieuwe brandstof krijgen voor deze nieuwe week die we ingegaan zijn? Abram en de priesterkoning Melchizedek. En dit is eigenlijk het enige wat we hebben. Deze drie versen. Melchizedek. Dan kom je nog een keer tegen. Psalm 110 dat hij genoemd wordt. Die orde, die priesterorde van Melchizedek. En uitgebreid dan eeuwen later in die brief aan de Hebreeën. Abram, die ontmoet hem, de priesterkoning uit Salem. En in die brief van de Hebreeën, eeuwen later geschreven, komen we diezelfde namen en diezelfde ontmoeting weer tegen. En in die brief staat dan dat onze hoge priester Jezus Christus is opgenomen in die priesterorde van Melchizedek. Drie versen vanmiddag, meer niet. Maar je zou kunnen zeggen, het is een kijkgaatje. Het is een ouderwets sleutelgat waar je doorheen kunt kijken. En als je goed er doorheen kijkt, dan zie je hem, Jezus Christus. Om je over de Heer Jezus te verwonderen. Heer Jezus, wat bent u groot en goed. Maar voordat we daar bij de Heer Jezus uitkomen, moeten we eerst even doorzetten. En onze weg zoeken door Genesis 14 heen. Ja, als je Abraham volgt, had je dat eigenlijk niet kunnen denken dat je Abram ook nog een keer tegen zou komen op oorlogspad. Man, als je dat leest zo, dan is het een kluwel van koningsnamen en titels die we alleen hier tegenkomen in de Bijbel. En tussen die legers door beweegt zich Abram. Opeens is Abram geen veehouder meer, maar is Abram krijgsheer geworden, legeraanvoerder. En als je dat zo leest, lijkt het net alsof Abram even op de vingers gefloten heeft. En dat van alle kanten de mannen komen. En heeft hij zo ineens 318 mannen bij elkaar gebracht. En verrast hij in de nacht de tegenstanders en behaalt hij met het legertje van hem een glansrijke overwinning. Vier koningen die oorlog gevoerd hebben tegen een verbond van vijf koningen. Goed gemeend, je moet het ook weer niet te grootschalig je voorstellen. Het waren stadsvorsten, je zou kunnen zeggen een soort burgemeesters, die hun eigen burgerwacht op de been hebben gebracht en eens even een stad op de landkaart willen neerzetten. En tussen die krijgsheren beweegt zich ook neef Lot. Toen ze uiteengegaan waren, toen Lot gekozen had voor die vruchtbare vallei van de Jordaan, toen had hij zijn tenten neergezet tot bij de poorten van Sodom. En hier lees je dat Lot inmiddels burger, inwoner van Sodom geworden is. En ja, zijn koning die mengt zich ook in de strijd. En zijn leven loopt gevaar als hij krijgsgevangen is gemaakt en weggevoerd wordt. En dat is voor Abram de reden om zich in de strijd te mengen. Mooie trek in Abram. En na hun scheiding voelt hij zich toch nog verantwoordelijk voor zijn neef die daar in Sodom is terechtgekomen. En nu Lot in grote problemen is en Lot eigenlijk als krijgsbuit is weggevoerd, is het bij Abram niet. Nou, eigen schuld, dikke bult. Nee, Abram haast zich om te helpen. Je ziet het je even voor je. Eigenlijk vanaf Damascus tot aan Sodom toe beweegt zich dat front. Het is alsof Abraham met een bezem even eenmaal het heilige land schoon bezemt. En als een held komt hij uit de strijd tevoorschijn. Overwinnaar. En het gaat Abraham er niet om nou rijk te worden, om zich te verrijken en om een grote buit. Maar onderweg gaat hij weer terug naar Sodom om al die bezittingen van de koning van Sodom terug te geven. En die mensen ook weer terug te brengen. Gebeurt er iets wonderlijks. Een verschijning die bijna letterlijk uit de lucht komt vallen. Boven op een berg ligt een stad. Een stad die de prachtige naam draagt Salem. Waar we ook dat woord shalom in horen. En de koning van die stad is tegelijkertijd ook priester van het plaatselijk heiligdom. Wonderlijke combinatie priester en koning, want in Israël, daar zie je later in de geschiedenis van die koningen ook, dat het een koning ten strengste verboden was om offers te brengen. Dat was de taak voor de priesters en niet voor de koning. Hier is dat anders, Melchizedek, priester en koning. En nu Abraham als overwinnaar uit die strijd komt, daalt Melchizedek af en brengt brood en wijn mee voor die vermoeide strijders. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Een vorstelijke verschijning die God zelf vertegenwoordigt. En Abraham staat er met een houding, nou ja, ik heb niet meer gedaan dan mijn plicht. Dat moest ik toch doen voor mijn neef? En in Washington D.C. hangt een prachtig schilderij van Peter Paul Rubens, waarop deze ontmoeting is afgebeeld. Abraham, die brood en wijn ontvangt en gezegend wordt met die woorden, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. De hoge priester in vol ornaat en de mannen die teruggekeerd zijn van het front. Een rijkdom aan kleuren. Een gemeente waar het op aankomt. Dat is met geen mogelijkheid te pakken. Ook niet als je zo begaafd was als Rubens om te kunnen schilderen. Met dat die priester afdaalt uit Salem om Abraham te ontmoeten, is het God zelf die bij Abraham komt. Dat zie je niet op dat schilderij. Dat hoor je in het woord van God. Wonderlijk verhaal. En ik kan me voorstellen, gemeente, als je daar zo vanmiddag in terecht komt en meegenomen wordt in dat verhaal, in die geschiedenis, dat je je afvraagt, wat moet ik hiermee? En vooral met die Melchizedek, wat moeten wij met hem? Zo raadselachtig. God, hij heeft toch tot Abraham gesproken en zich aan Abraham geopenbaard. Ik ben de Heer je God, ga naar het land wat ik je wijzen zal. En toen Abraham in Kanaan kwam, toen kwam hij toch in een land op waar de goden gediend werden. Hoe kan het dan dat deze Kanaaniet, Melchizedek, God heeft gekend. En dat hij God ook dient. En waar komt hij zo plotseling vandaan, Melchizedek? Nou, moet je hem daar zien staan, ook Abraham. Eigenlijk zit er best een stuk ironie in die geschiedenis. Goddelijke humor. Wel geteld, 318 mannen heeft het hele leger verslagen. En dat zou niet moeten kunnen. En toch, het is gebeurd. Met 318 mannen hebben ze die legers, al die legers verslagen. En de krijgsgevangenen weer bevrijd. En mogen ze ze terugvoeren en weer in vrijheid brengen. En de overwonnen koningen van die rijken zijn te kijk gezet. Klein legertje wat al die legers beschaamd heeft. En daar zie je al, gemeente, hoe het werkt in het rijk van de Heere God. Later hoor je het Paulus ook zeggen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En je ziet het bij Gideon, later, bij die richter ook later. Dat Gideon met een kleine bende een grote overwinning behaalt. Zo werkt God om de koningen te kijk te zetten. Dat is de ironische kant van het verhaal, maar er zit ook een Irenische kant in, een vredelievende kant. Want het gaat Abraham er niet om. Om daar nou een nieuw koninkrijk te vestigen en een naam te maken in die wereld van het oosten. En hij is niet gespitst op de buit en de uitbreiding van zijn grondgebied. Abraham is daar als vreemdeling uit het verre oosten komen wonen, tussen die mensen van Kanaan. En vandaag is het alsof Abraham even zijn visitekaartje laat zien. Abraham, ik ben Abraham, die de Heer mijn God dient. En zo laat Abraham het zien hoe in dat land geleefd kan worden. Eigenlijk een model van een eerlijke samenleving, waarin mensen geen slaven zijn of oorlogsbuit zijn. Het beloofde land waar het recht mag zegen vieren en het onrecht wordt gestraft. En even zie je wat zichtbaar worden van recht en van rechtvaardigheid. En er is een man hier die zachtmoedigheid en zelfverloochening hoog in het vaandel heeft. Niet dat Abraham nou een watje is, nee. Als het erop aankomt, kan hij ook even een vuist maken tegen het onrecht en aangeven, dit zijn de grenzen. Maar je ziet hoe Abraham met andere ogen heeft leren kijken in dit leven. Dat Abraham niet uit is op rijkdom en macht, maar wel iemand die neef Lot echt niet aan zijn lot kan overlaten. Abraham laat zien hoe je in dit land naar elkaar omkijkt. Hier is liefde. Hier is vrede en Abraham mag er laten zien wat Gods bedoelingen zijn van het leven van de volkeren. Dus uit naar verlangen ook. Vandaag de dag ook, als je kijkt naar het gebied vanaf Damascus tot toen Sodom en tot aan Egypte toe. Zo'n brandhaard met Damascus. Met de vraagstukken rondom de Palestijnen ook, het Egypte en alle onrust die daar is. Dat dat een droom is, wat hier eigenlijk eventjes zichtbaar wordt, dat ze daar in vrede kunnen leven. En in dat plaatje verschijnt ineens die koning van Salem, de koning van de vrede, die prachtige de namen, de koning van het recht, de priester van de stad die vrede heet. Koning van Salem, dat klinkt als Jeruzalem. Hier wordt eigenlijk al een voorschot genomen op wat er allemaal nog komen gaat. Even voordat David dan Salem, Jebus, Sion tot hoofdstad van het Rijk maakt, heeft God die stad al op het oog. We hebben het gezongen in Psalm 110. Daar vandaan zal mijn scepter niet wijken. Ik zal altijd hier regeren. Een eeuwige stad. Geen wonder dat deze stad van deze geheimzinnige koning later verbonden wordt met het nieuwe Jeruzalem dat boven is. Het is een diep geheimenis wat hier nou gebeurt. Nooit eerder hebben we van Melchizedek gehoord. En we horen later ook niet meer van hem. Hij verschijnt. En hij verdwijnt ook weer. We luisteren even naar Hebreeën 7. In de eerste plaats was hij al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij een eeuwigheid priester. Koning die tegelijk priester is. En hij geeft Abraham brood en wijn. Om hem te sterken. Dat hij weer op krachten kan komen. Dat hoef ik vanmiddag maar één keer te zeggen, ook naar de kinderen toe. Als je dat zo even voor je ziet, dat Abraham door het dal loopt, onder Salem, langs onder die stad, langs en dat vanuit die stad, dat daar de koning afdaalt en dat die koning van die stad heeft brood en wijn bij zich heeft. En als wij dat horen, dan spitsen we gelijk onze oren, want ja, brood en wijn, dat is hier, wat hier ook staat. Het avondmaalstel, daar staat het voor. Brood, de schaal en wijn in de kelk en de bekers. plaats waar ons wat rust gegeven wordt om even uit te rusten van de strijd die ieder te strijden heeft. Brood en wijn om het vol te houden en niet te bezwijken. En zo is het ook op dit moment dat Melchizedek daar komt bij Abraham. Rust even uit, Abraham, met je mannen. Kom weer even op krachten. En zo, voor ieders oog deelt Melchizedek brood en wijn. Alsof God zelf naar voren treedt en even iets van zichzelf laat zien. En zich toont als de meerdere van de overwinnaar. Hij staat boven Abraham, want hij zegent hem. De meerdere zegent de mindere. Lezen we ook in Hebreeën. En Rubens laat dat ook zien, dat als het ware op dat schilderij. Even op googelen, kijk er maar bij afbeeldingen. Abraham, Melchizedek, Rubens. En u krijgt dat prachtige schilderij gelijk te zien. He, dat die hoge priester staat wat hoger, zoals hier op dat podium. En Abraham staat wat lager en krijgt dan de zegen van de hoge priester. Zo wordt Abraham gezegend. En in dat zegenen is Melchizedek als het ware een middelaar, een bemiddelaar. Hij verbindt die twee partijen met elkaar. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste. En zo verbindt hij Abraham met God en God met Abraham. Voortaan horen jullie bij elkaar, Abraham. Jij met God en God met jou. God heeft jou geroepen. En je bent met hem op weg gegaan. Je hebt altaren voor hem opgericht en zijn naam aangeroepen. En nu mag iedereen het horen, hier met al die koningen erbij, ook de koning van Sodom en die anderen en al die mensen, dat jij de gezegende van God bent. Jouw hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en niet loslaat wat hij begon. En daar hoort ook een offer bij, toewijding. Dat zie je gebeuren. Abraham schenkt Melchizedek het tiende deel van de buit die hij heeft overwonnen, die hij verworven heeft. Waarmee Abraham laat zien, Heere, zo liggen de zaken, zo liggen de verhoudingen. Het is niet om mijn kracht dat ik die overwinning behaald heb. Wat ik heb, heb ik ontvangen. Het is niet van mij. Heere, u hoort het toe. Zo gaan we ook als gemeente op weg naar Dankdag. Dat je ook mag geven van je gaven. Het mag toewijden aan de Heere. Heere, alle zegeningen die wij ontvangen hebben door de crisis heen van het leven. Het is alles uit uw hand ontvangen. En gemeente, wij staan er vanmiddag bij. We kijken ernaar. Maar daarmee is het verhaal niet afgelopen. Want ik heb al gezegd, het is als het ware een kijkgat, een sleutelgat, waardoor we mogen kijken. Want ineens duikt even later die naam van Melchizedek op in een brief. Die brief aan de Hebreeën, die brief die is geschreven aan mensen, die dreigden af te haken. Dus een hele kritische situatie. Mensen die de weg van het geloof in de Heer Jezus eigenlijk te moeilijk vinden, die het zwaar vinden om te geloven, omdat ze te maken krijgen met verdrukking, een stuk tegenwerking, bespotting ook. Vroeger was het allemaal toch veel makkelijker en veel duidelijker. En deze schrijver van die brief aan de Hebreeën, je zou die brief één vlammende preek kunnen noemen. Om die mensen op het hart te binden. Ga niet terug. Want dan ga je precies voorbij aan waar het nu allemaal om te doen was. Want Abraham heeft hier naar uitgezien. De dag. De tijd van Christus heeft hij al vanuit de verte door het kijkgat gezien. Juist vanuit die ontmoeting met Melchizedek. Toen zag je het. Er is brood en er is wijn. Abraham zag het. God aanvaardt mij. Hij zegent mij en met deze genade en met deze God mag ik leven. En Melchizedek is als een middelaar die ons aan elkaar verbindt. Dankzij hem leef ik door het geloof. Niet door wat ik allemaal doe en mijn overwinning in de strijd met al die vorsten. Maar door de genade die God mij bewijst. Want kijk eens goed, zegt de Hebreeënbrief. ook de priesters, die later uit Abraham zijn voortgekomen, de stam van Levi, waren de minderen van Melchizedek en hebben zich aan hem onderworpen. Via Abraham hebben zij aan Melchizedek afgestaan wat hem toekwam. En ook zij hebben Melchizedek geëerd en gaven gegeven. Het is een lastig stuk. Als je heel dat gedeelte in Hebreeën 7 leest, wat daar duidelijk gemaakt moet worden. Maar dit wordt ons duidelijk gemaakt. Je hebt een gewone hoge priester in de tempel. En dat weten we, die hoge priester in de tempel, die moest verzoening doen voor de zonde. Dan ging hij met een schaal met bloed op de grote verzoendag achter het heilige, achter het voorhangsel, het heilige der heiligen binnen. Eén keer per jaar deed hij verzoening voor de zonde van het volk. Maar hij moest ook verzoening doen voor zijn eigen zonde, want ook hij was een mens, die hoge priester, met zonde. En hij moest vergeving vragen. Maar er is een hoge priester die boven de aardse hoge priester uitgaat. En dat is de hoge priester Jezus Christus. Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een eeuwige priester. Hij heeft het offer voor ons kunnen brengen. Nou lees je dan, denk nou niet dat je God een plezier doet door je heil te zoeken bij al die offers die je zelf wilt brengen. Maar zoek je heil bij de koning van de vrede. Aanvaard die zegen van Jezus, die voor ons nou koning en priester is. Dat is genoeg. Meer heb je niet nodig. En ga niet terug achter Jezus. Ga niet aan hem voorbij, want alles draait om hem. Waarom? Omdat hij het is die ons tegemoet treedt. En die beweging, dat God naar ons toekomt, dat hij bij u en bij mij gekomen is, in deze wereld door zijn zoon te zenden. Die beweging van God naar ons toe heeft Abraham al gezien toen hij Melchizedek zag afdalen met brood en wijn. Hij komt naar ons toe. Hij dient zichzelf aan, zomaar ineens. Even onverwachts als Melchizedek daar staat. Opeens is hij daar en staat hij in het midden met brood en wijn. Priester van de vrede, koning van de gerechtigheid. Misschien treft hij jou ook wel aan. Juist op het hoogtepunt van je leven. Als je de buit binnen hebt. Alles is op zijn plek gevallen. Je hebt het helemaal voor elkaar. En je hebt ook wat goeds gedaan. Je stond klaar voor een ander en je hebt ieder gegeven waar hij recht op heeft, het heeft je goed gedaan. Net als Abraham op zijn top in je leven. Maar het kan ook zijn dat de Heer je ontmoet. Moedeloos. Misschien wel vermoeid of somber, dat je niet weet hoe moet het verder in mijn leven. Ook dat is mogelijk. En dan opeens, als uit het niets staat Jezus daar. Die wonderlijke, onuitsprekelijke verschijning van God midden in deze mensenwereld. Om je te zegenen, om te zeggen, ik verbind jou met God en God met jou. En net als Melchizedek heeft hij het bij zich, brood en wijn. Daar concentreert het zich. Want daar kom je voor de beslissing te staan. Aanvaard je het, zoals Abraham, of wijs je het van de hand? Daar valt de beslissing, ook voor ons. Ook als het avondmaal gevierd wordt en Christus nodigt. Als hij daar staat, als de grote hoge priester, de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Verlang je naar zekerheid, hou vast. Je mag het vinden in brood en wijn. We hebben een unieke hoge priester. Als je dan verder leest en je neemt je moeite om daar doorheen te lezen, door dat moeilijke hoofdstuk heen, helemaal door Hebreeën 7 heen, aan het eind van het hoofdstuk, dan wordt het ineens weer licht en duidelijk. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden we nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Vandaag zegt hij, uw ongerechtigheid voor mij. En mijn gerechtigheid, mijn vrede voor u. Wonderlijke ruil. Luther, die heeft het ook weer ontdekt. Die wonderlijke ruil. Die blijde lach van het geloof na een nacht vol aanvechting, een nacht vol strijd. Want, zegt Luther, vrede, zaligheid. Geloof je het, dan heb je het. Dat is Viva Vox Evangelie. Vrede voor jou. Door de koning hoge priester. Jezus Christus. Abraham heeft hem van verre gezien. Wij mogen hem zien. Eeuwen later. Dichtbij. In de tekens ook. Van het brood en van de wijn waarvan de Heere zelf gezegd heeft. Neem het, eet het, het is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Zijn naam, de zijne alleen, alle eer. Amen. Gemeente, wij zingen als ons antwoord op de prediking, Psalm 46, vers 3, vers 5 en vers 6. Geen onheil zal de stad verstoren. Psalm 46, vers 3, 5 en 6. We gaan de Heere danken en bidden. Heere, wij danken uw grote naam dat we hier in alle vrijheid samen mochten zijn. Wat onderscheidt ons van de broeders en zusters in die delen van de wereld waar zij niet in vrijheid uw naam mogen belijden, waar ze verdrukt worden, tegengewerkt worden, waar aanslagen beraamd worden, wat is meer zij om te verhinderen dat uw heerlijke naam verkondigd zou worden en dat uw naam beleden zal worden. Heere God, wilt u hen volharding geven en wilt u ook met ons zijn dat wij het niet vanzelfsprekend vinden dat we zoveel vrijheid uit uw hand ontvangen hebben. Heere, wilt u het woord voor ons zegenen. Dank u wel dat u ons nabij komt en dat u dat door heel de Bijbel heen laat zien, dat u geen God van verre bent, maar een God van dichtbij. En dat u ons uw woord schenkt, het levende woord. Heere, wil dit woord bij ons allen zegenen. Dat we met dit woord ook weer verder kunnen. Een nieuwe week in. Dat we voedsel ontvangen hebben in de diensten van deze zondag. En dat wij uw naam ook mogen belijden. En dat we ons erover mogen verwonderen. Hoe we soms zo ineens ook weer een broeder of zuster mogen ontmoeten die op onze weg komt. Zoals voor Abraham dat ook een verrassing geweest moet zijn. Ineens een belijder van uw naam tegen te komen. Terwijl hij dacht, ik ben alleen, maar die de naam van de Heere aanroept. Heere, wilt u met ons zijn op alle plaatsen waar wij leven, ons werk doen. Waar we naar school gaan, onze opleiding volgen. En wilt u op al die plekken ons gedenken en nabij zijn. En ons ook vrijmoedigheid geven om te getuigen van u, Heere. Van uw liefde, van uw grootheid, van uw kracht, van uw trouw. Heer, met de kinderen zijn, met hun werk op school, de jongeren in hun opleiding. Heer, we leven in een tijd waarin het voortdurend is crisis. Heer, dat we de moed niet zullen verliezen. Dat ook onze jonge mensen toekomstperspectief mogen hebben, verwachting en ergens voor willen gaan. Heer, wilt u met uw gemeente zijn, ook deze nieuwe week. Ook bij alle activiteiten die er zijn en in het bijzonder, zoals gemeente, ook woensdag we samenkomen voor de dankdag. Heer, dat we u leren te eren en dat we u danken voor alle zegeningen die we uit uw hand ontvangen hebben. Heer, dat ook hier met uw gemeente zijn. Onze collega die hier mag staan, hier mag arbeiden. Wilt u zijn met de broeders van de kerkenraad, met alle vrijwilligers. Heer, wilt u al het werk zegenen dat ook hier uw gemeente mag gebouwd worden. Heer, we bidden u voor de wereld waarin we leven. We zijn meegenomen vanavond naar die wereld van het, verre, van het oosten, van het Midden-Oosten, vanaf Damascus tot Sodom, heel dat gebied. Heere, wat een brandhaard. Wat een onzekerheid. En als er weer een stap gewonnen lijkt op weg naar vrede, dan is het zo weer dat er twee stappen teruggezet moeten worden. Heere God, we beseffen dat vrede, vrede, shalom, alleen het werk van u kan zijn. Maar Heere, wilt u ook daar vrede geven? En dat is wat wij mogen verwachten, waarna we mogen uitzien dat u vredevorst bent en dat u vrede zult schenken over heel deze aarde in uw grote dag. Heere, wilt u zo, te midden van de nood, te midden van de zorgen, de angsten in deze wereld, het geloof versterken en het geloof verdiepen, dat alles in uw handen is, dat we ook werkelijk mogen belijden, de Heere regeert de hoogste majesteit voor u. Dank u wel, Heere, dat we in die wereld uit uw eigen mond geleerd hebben om te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte het Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Juich, aarde, juicht, alom de neer. Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Thank you. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jullie allen vrede. Amen.